Gemeente, wij zingen naar de preek uit het liedboek Gezang 320. U ziet het op de zondagsbrief ook. Een kleine, het lied staat afgerukt, maar ook een kleine afbeelding van de poorten. De muur van Jeruzalem in de dagen van Nehemia. We begonnen bij de schaapspoort en zijn zo helemaal rondgegaan. Het lange schriftgedeelte. Ik vroeg me natuurlijk wel even af of ik het helemaal moest lezen. Maar ik dacht, ach ja, waarom ook niet. Het is niet voor niets in de Bijbel terechtgekomen. Laten we gewoon maar samen eens over nadenken. Vanmorgen. Een thema voor de verkondiging: samenbouwen in het koninkrijk van God. Gemeente van Christus, gasten in ons midden, wat dacht u toen we aan het hoofdstuk begonnen? Moeten we dat hoofdstuk echt helemaal doorlezen, dominee? Al die namen en feiten. Ik denk dat het bij u net zo gaat als bij ons thuis, als je dan zo'n lijst met namen tegenkomt in de Bijbel, als je aan tafel uit de Bijbel leest, zo'n lijst met allemaal namen en die gewoon die en die gewoon die, dat je die lijsten meestal maar gewoon overslaat. De namen zeggen je niet zoveel, de feiten ook niet. Wat moet je daar eigenlijk mee? Ja, dat is natuurlijk wel een goede vraag. Want zo'n namenlijst zegt je pas wat als je er zelf mee te maken krijgt. Jongens en meisjes, je kunt het je natuurlijk wel voorstellen, groep 8 afgerond, je gaat naar de middelbare school naar de vakantie. En dan krijg je aan het begin van het jaar, ja, dan krijg je de spullen, dan krijg je ook de lijst met namen van degene die bij jou in de klas zitten. Ga je naar de eerste klas en dan kun je die lijst bekijken en dan zit je te kijken, ken ik, is er iemand die je kent? Oh ja, hij of zij zit er ook bij. En dat maakt het al een beetje minder spannend. Opeens krijgt zo'n lijst toch wel betekenis voor je. Of als je vandaag de dag natuurlijk niet zoveel, maar vroeger had je nog zo'n telefoonboek. Hè? Als je dan een naam opzocht, kon je daar het nummer vinden. Of je gaat op vakantie en je komt in een klein dorpje en er staat een monument ter gedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Of misschien wel de Eerste Wereldoorlog. En je staat er zo naar te kijken, allerlei namen. Ja, mij zegt het niet zoveel, maar de mensen uit het dorp natuurlijk wel. Want dat was de broer van die en de vader. Opeens is zo'n lijst opeens heel anders. En ik denk, gemeente, dat er zoiets ook geweest moest zijn voor de mensen van Israël. Dat ze tegen elkaar later zeiden toen ze de schriften lazen: kijk, daar staat de naam van mijn opa, mijn overgrootvader. Hij heeft ook meegeholpen met de herbouw van de stad. Ik was ergens een keer, moest ik preken in een gemeente, we waren bezig met de herbouw. Er zat een soort beestje in de balk en toen zei die man nog: kijk, die balken die daar liggen, die heeft mijn opa nog geplaatst. Of als je in de kerk loopt en je ziet een predikantenbord en je kijkt en je ziet opeens een naam van iemand die je kent, dan wint zo'n lijst aan betekenis. Nou, zo ongeveer moet het denk ik voor mensen van het Joodse volk ook geweest zijn. Waar de namen van mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan de herbouw van de stad. Maar ja, wat moet je nou met zo'n lange lijst? Wat kunnen wij er vandaag mee? Nou, weet je, toen ik zo met dit gedeelte bezig ben, dan ontdek je allerlei dingen. Dan denk je, oh, wat interessant, wat belangrijk voor ons. Zo wil ik 4 dingen met u delen vanmorgen. Want als u naar die lijst kijkt, en dat is het eerste, waar starten ze eigenlijk, het startpunt? Het startpunt is bij de schaapspoort. En u ziet op de tekening waar de schaapspoort ligt. Zo lezen we in het eerste vers. De herbouw begint bij de schaapspoort. En als u de poorten van de stad wat verder nakijkt op de tekening, dan ziet u dat alle poorten namen hebben. Je hebt de vispoort. Nou, daar kunnen we ons iets wel bij voorstellen. Dat was de plek waar vis in Jeruzalem werd verkocht. Dat kwam helemaal van het Middellandse Zee, werd getransporteerd en was daar de plek waar de visverkopers hun vis verkochten. Zo heb je daar de dalpoort. Via die poort had je de toegang tot de dal van Hinnom. Je had de paardenpoort. Dat is de plek waar de paarden van het leger onderdak kregen en werden verzorgd. Je had de Oostpoort, die naam kennen we wel in Gouda. Dat is de poort die uitkijkt op de Olijfberg. Dat is de poort waardoor de Messias de stad zal binnenkomen. En te midden van al die poorten is dan daar ook de Schaapspoort. En daar begint de herbouw. En kijk even mee naar het eerste vers, want er is iets bijzonders met die Schaapspoort. Want opeens is daar de hoge priester. Toen stonden Eljasab, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op. Zij herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deur. Het is een bijzondere poort. De hoge priester is erbij betrokken en dit is de enige poort waarvan staat dat die geheiligd wordt. Nou, de naam zegt het al een beetje, de schaapspoort is de poort waardoor de schapen naar binnen kwamen. Dat is de poort waar de schapen ook verkocht werden. De schapen, de rammen en de lammeren die nodig waren voor de offers, waren daar bij de schaapspoort te vinden. In de heuvels rond Jeruzalem waren de herders met hun kudde. U kent het wel uit de tijd van de Heer Jezus. De herders hielden de nachtwacht over hun kudde. Er waren rijke Joden die kudde hadden, waar ook priesters die kudde buiten de stad Jeruzalem hadden. En ze betaalden daar de mensen voor die als herders voor de kudde zouden zorgen. En al die schapen en die lammeren die waren nodig voor de offerdienst. Elke morgen en elke avond werd er in Jeruzalem een standaardoffer gebracht voor de koning en voor het volk. Maar dat niet alleen. Je kon bij de schaapspoort een offerdier brengen of een offerdier kopen en naar de tempel gaan. Als je een bepaalde zonde had begaan en je wilde in het reine komen met God, dan was daar een schuldoffer. Je was intens dankbaar, er was een kind geboren in je gezin. Je had een prachtig jaar gehad, je bent gezegend geweest door de Heere God en je gaat hem een dankoffer brengen. Allerlei offers werden daar gebracht in Jeruzalem, waarbij de schaapspoort moest je zijn voor de dieren, de offerdieren. Die waren nodig voor de verzoening, om de aanwezigheid van de Heilige God te midden van het zondige volk mogelijk te maken. En natuurlijk gebeurde daar meer bij de tempel. Er werden niet alleen offers gebracht, er werden lofliederen gezongen. Er werd onderwijs gegeven, de 10 geboden geleerd. Het volk werd onderwezen in de Torah. Maar die schaapspoort had dus een belangrijke functie. Dat was de poort die verbonden was met het offer. Met de offerdienst. En daarom zijn daar de hoge priesters bij betrokken. En daarom moet die poort geheiligd worden. Speciale ceremonie, gebeden, offers, gewijd aan de dienst aan God. En toen ik erover na zat te denken, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel belangrijk. Als het gaat over samenbouw in het koninkrijk van God, waar begin je dan? Wat is daar in de kern, wat is daar in het hart? Dan moeten daar op die lijst dingen zijn die bovenaan staan, prioriteit hebben. En dat is, denk ik, dat is de omgang met de Heere zelf. De levende omgang met onze God. In al het opbouwwerk van de gemeente, alle dingen die er gebeuren, moet er een hart zijn, een kern. En dat is de omgang met de Heere God. Dat moet geheiligd worden, onderhouden, apart gezet. En in zekere zin herinnert de schaapspoort ons aan het werk van de Heer Jezus. Hij is daar gelopen. Hij is daar geweest. Op Golgotha heeft zijn kruis gestaan. Daar heeft zijn bloed gevloeid. Hij heeft in Jeruzalem en buiten Jeruzalem geleden. Zijn leven gebracht, verzoening mogelijk gemaakt. En iedereen die in hem gelooft en op hem zijn vertrouwen stelt, zal niet verloren gaan, eeuwig leven hebben. De schaapspoort, daar start het herbouwwerk. Er moet een begin zijn, een hart. Gemeente, hoe is dat bij ons eigenlijk? We kunnen ontzettend druk zijn met van alles en nog wat, maar als het goed is, is de omgang met de Heere toch wel het centrum waaruit u leeft, of niet? Het is toch wel de kern van alles wat u doet. Want vanuit de omgang met de Heere vallen alle andere dingen op zijn plek. Dat is het hart. En als hij niet in het centrum staat, dan is alles tevergeefs. Maar met hem, door hem en tot hem kunnen we samen bouwen. Dan zal het leven onder de rook van de tempel gestempeld zijn door hem. Door de liefde van Christus en de liefde tot Christus. De schaapspoort is het begin. De omgang met de Heere God. En van daaruit gaat men verder. En wat valt nog meer op? Ik kom bij mijn tweede punt. Verschillende bouwers. Als je die lange lijst zo eens wat nakijkt, kom je heel veel verschillende mensen tegen. Ook dat is wel belangrijk, dacht ik. Gelijk al in het eerste vers is daar de hoge priester. We lezen in vers 26 over de levieten, de tempeldienaars. Zij steken ook de handen uit de mouwen. Ze vinden het niet erg dat hun kleren vies worden, want ook zij doen mee. De leiders van het volk, de geestelijke leiders van het volk, steken hun handen uit de mouwen. Net als alle anderen. Zo hoort het ook, dacht ik. En verder, ja, allerlei mensen uit Jeruzalem en de omstreken. Jericho, Gibeon, Mispa, Tekoa. Allerlei streken zijn de mensen daar betrokken. Maar als we nog even wat meer inzoomen, vers 8, dan zien we daar opeens een edelsmid, Uziel. Nou, het bouwen aan de muur is toch heel wat anders. Het bouwen met stenen is toch heel wat anders dan het fijn bewerken van een edelsteen. Maar hij is daar. En Hananja, een zalfbereider, een apotheker of iemand die in een apotheek werkt. Medicijnen maken, zalf bereiden, is iets heel anders dan stenen sjouwen. Maar deze apotheker of deze apothekersassistent is er ook bij. Misschien hebben ze het wel gemerkt in hun portemonnee. Wie moest er op de winkel passen? Wie zorgde voor voortgang van het werk? Maar dat maakt niet uit, ze zijn er. Ze dragen ook hun steentje bij. En dan vers 12. Daar is Salem. Wat staat er van Salem? Hij werkt samen met zijn dochters. Ook een bijzonder detail. Het zijn niet alleen mannen die bouwen, maar vrouwen doen ook mee. Zij dienen de Heere God in het koninkrijk, op de plek die ze krijgen toegewezen. Ook dat is opvallend. In de Oud-Oosterse cultuur stonden mannen op de voorgrond. En vrouwen niet zozeer, maar Nehemia legt daar even zo de vinger bij. Iedereen doet mee in het koninkrijk van God. Ze krijgen in deze lijst een eervolle vermelding. Wat ze doen, wordt niet vergeten. En ook jongelui. Ook zij doen mee. Vers 30. Er is Hanun, de zesde zoon van Salaf. Hij doet ook mee. Er waren meer zonen. Zij niet. Maar deze jonge Salaf, die doet mee. Zijn naam wordt heel specifiek genoemd. Ik dacht, dat is wel bijzonder. Soms kan het zomaar zijn in een gezin dat niet iedereen betrokken is op de dienst aan God. Misschien ben jij de enige wel die gelooft. En heb je daar moeite mee? Hoe hou je het vol? Maar deze ene uit het gezin krijgt ook een vermelding in Nehemia 3. God is hem of haar niet vergeten. Wees erdoor bemoedigd. Allerlei mensen mogen meedoen. Allerlei rangen en standen. Hoge priester en de priesters, de geestelijke, goudsmeden, apothekers, handelaren, vrouwen en zelfs mensen uit Jericho. Rijke mensen, jongeren, ouderen, iedereen met zijn gaven wordt ingeschakeld in de herbouw van de muren. In het plaatsen van de poorten. Niemand is ongeschikt voor het werk in het koninkrijk van God. En ik dacht, gemeente, wat is dat belangrijk? Hoe vaak wordt in het Nieuwe Testament de gemeente niet vergeleken met een bouwwerk? Paulus zegt het zo, hè? Gods bouwwerk bent u. En Petrus zegt, er is een hoeksteen, dat is de Heer Jezus. Jullie laten je toch wel bouwen op dat fundament. Jullie zijn toch wel beschikbaar. Hij mag toch op u rekenen. De Heere God bouwt zijn koninkrijk. Het fundament is gelegd. Het offer van de Heer Jezus. Het werk van de verzoening aan het kruis. Dat is het fundament wat gelegd is. En nu wil de Heere God ons gebruiken om op dat fundament te bouwen. Persoonlijk en ook als gemeente. Want zo breidt het koninkrijk zich uit. Laat je als een levende steen gebruiken. Zoveel mensen hier vanmorgen in de Sint-Jan. Zoveel verschillende gaven. Wat bijzonder dat God zo werkt. Daar moeten we als gemeente dus wel wat mee doen. We hadden daar op de heidag in ieder geval met de Amstdragers een gesprek nog over en daarna. Hoe belangrijk het is dat we de mensen in de gemeente kennen. Dat we weten wat voor gaven ze hebben. En of ze ook worden toegerust. Als we als Amstdragers u ook helpen om uw gaven te ontdekken. Dat u weet welk steentje u mag bijdragen in de kring van de gemeente. Want zo vaak gebeurt het dat er in een kerk gebouwd wordt met een klein clubje. Dat er een paar mensen superactief zijn en zoveel mensen geen plekje hebben gevonden. Of niet beschikbaar zijn of niet gezien worden, dat kan ook. Ik denk dat dit hoofdstuk een aansporing is om rond te kijken. We hebben in het nieuwe seizoen weer clubleiding nodig. Helpt u meekijken, wie zou er geschikt zijn? Welke gaven van God ziet u in die ander? Of als er ambtsdragers nodig zijn, dan komt u toch wel met name. Wij als broeders kunnen lang niet alles overzien. Maar het gaat erom dat iedereen een plekje krijgt in de kring van de gemeente. En dat we worden toegerust. Ook dat. Morgen als het maandag is op ons werk. We mogen vanmorgen samenkomen. We krijgen onderwijs. We mogen de Heer ontmoeten. Maar we gaan weer uit naar ons werk. Onze roeping. Ik denk wel eens, gemeente, dat we dit nog veel te weinig beseffen. Dat zo vaak in alle drukte, in al het kerkenwerk, in de volle agenda's vergeten we wel eens. Dat de kerk geen doel op zichzelf is. Maar dat de gemeente bedoeld is om ons toe te rusten. U, jou, voor het werk in de wereld. De plek waar je woont en leeft om daar getuige te zijn. Die bouw van de muur had natuurlijk ook een doel, daar kom ik zo op. Het herstelwerk was ergens aan verbonden. En zo is het ook in de gemeente, om een gemeente te zijn naar ons hart, waar mensen binnen kunnen komen, maar waar we ook naar buiten gaan om de Heere te dienen. In onze netwerken, op de plek waar we werken. Met wat we zondag ontvangen. Mogen we aan de slag gaan. De hulp van de Heer onder leiding van de Geest. Verschillende mensen, verschillende gaven. Iedereen is nodig. Ik kom bij een volgende. Er is nog iets wat opvalt. Het derde, hoe wordt er eigenlijk gewerkt? Nou, misschien was het u wel opgevallen. Er is één zinnetje wat steeds maar weer terugkomt. Vers 2, zien we dat al. Ze bouwen daarnaast. Vers 4, daarnaast. En daarnaast. En daarnaast. In het Hebreeuws staat er, en aan zijn hand. En aan zijn hand. En aan zijn hand. Als een refrein loopt dat door heel dat hoofdstuk. Hand aan hand, schouder aan schouder, wordt er daar in Jeruzalem gewerkt. Verschillende mensen. De een die gaat het heel makkelijk af. En voor anderen is het zwaar werk, maar iedereen is nodig. Iedereen mag zijn steentje voegen in het grote geheel. En er is verschil, ja zeker. Vers 14, er is Malchia. Hij doet het werk in zijn eentje. In vers 11, een andere Malchia, maar hij werkt samen met een vriend, met Hasub. 2 aan 2. In je eentje, in de groep. Dat maakt eigenlijk niet uit hoe je graag wil werken. Maar je steentje bijdragen, schouder aan schouder, dat is wat de bedoeling is. Ja, het is niet alles goud wat er blinkt. Nee. Vers 5. Er zijn mensen uit Tekoa. Die doen niet mee. Er zijn ook mensen die er helemaal geen zin in hebben. Ik denk dat in hun hart geen liefde en betrokkenheid is op de herbouw, op de dienst van de Here. Dat is verdrietig, dat sommige mensen nergens voor te porren zijn en zich ook niet willen laten inschakelen. Dat is een realiteit helaas. Maar er zijn ook positieve uitzonderingen. Daar moeten we niet ons op blind staren. Laten we dankbaar zijn voor wat we hebben en voor wie betrokken is. Er zijn mensen zelfs die 2 stukken voor hun rekening nemen. Vers 20, Baruch. Hij doet een stuk en als dat stuk van de muur herstelt is, zegt hij, geef mij nog maar een stuk. Zo is het verlangen in zijn hart om de Heere te dienen. En hij bouwt. En hij bouwt verder. De een naast de ander. Zo wordt de hele muur gebouwd. En er is nog iets wat opvalt. Hoe bouwen ze? Er is nog een zinnetje dat voorkomt. Vers 10 en verder 23, dat mensen bouwen tegenover hun huis. Vind je dat net ook niet op? Je kunt aan de muur bouwen ver weg, maar er zijn heel wat mensen die bouwen tegenover hun huis. Dichtbij in de plek waar ze wonen. Dat je daar dus bouwt, dat je daar dus werkt aan de bescherming waar je woont, waar je huis is. Daar waar de bres of de muur zwak is. Dat je zorgt voor bescherming van je gezin, dacht ik. Is dat ook niet een belangrijk element? Soms kun je als ambtsdrager zo druk zijn, altijd op pad, vergaderingen, meerdere avonden in de week en heb je ook nog een drukke baan, dat je vergeet te bouwen aan je huis, aan je gezin, te zorgen voor de bescherming van je kinderen. Als je kinderen hebt, sta je er natuurlijk niet alleen voor, dat doe je samen met je vrouw, maar toch. Het woord roept ons op om waakzaam te zijn. Want als er bressen zijn, daar op de plek waar je woont, dan is je gezin kwetsbaar. En de tegenstander kan zomaar proberen het leven in huis te verstoren. Daarom is het belangrijk dat je op de bres staat. Voor de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Schouder aan schouder. Samen. In het koninkrijk van God. Dat is wel belangrijk. Schouder aan schouder, samen. Onderlinge verdeeldheid verzwakt de gemeente. Als iedereen maar zijn eigen ding doet, dan komt het niet goed. Maar samen bouwen. Samen laten inschakelen door de Here in de opbouw van zijn gemeente. Samen als ouders staan voor het onderwijs op school. Samen als leerkrachten gaan voor de kinderen en een vorming. Samen werken aan de muur vanuit het geloof in de Heer Jezus. Op de bres staan voor de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Ook dat is een les van Nehemia 3. En ik kom bij het laatste, was nog iets wat me opviel. En daar eindig ik mee. Ja, zeg je, bouwen aan de muur, op de bres staan voor je vrouw, je kinderen, voor je man misschien. Voor de kinderen die aan je zorg zijn toevertrouwd, als je pleeggezin bent. Waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom maakt Nehemia er nou zoveel werk van dat die muur wordt hersteld? Nou, even terug. De lijn van Nehemia en Ezra. Het volk is uit ballingschap teruggekeerd. Met herstelwerk begonnen. Waar begonnen ze mee? U weet het nog wel, met het altaar. Daarna de tempel. En toen de muur. Het altaar staat voor de gemeenschap met God, voor de verzoening. Die werd als eerste hersteld. Dat is de plek waar God ontmoet kon worden. Omgang, de intimiteit met Hem. Toen kwam de tempel. Werd ook gebouwd. Tempel, een beeld. In de Bijbel voor de woonplaats van de Heilige Geest. De plek waar mensen de Here mogen ontmoeten, samen. Een gemeente als tempel en als laatste de stad, de muren. De omgang met de Here moest beschermd worden. Weten we het nog, de muur. Het leven binnen de stad plaatsvindt onder de rook van de tempel. En waar je in Jeruzalem ook was, je kon altijd de tempel zien. En zo is het ook bedoeld, het leven met de Here God. Dat de Heer Jezus en het kruis van Hem altijd in het centrum staat. Dat je van daaruit leeft en daaruit ook elke keer weer terugkomt. En zo bouwen. Je leven inrichten naar de geboden van de Heer. Moet je op de bres staan. Zijn de dingen waarvoor je bescherming moet zoeken. En zo moesten de poorten komen. Het leven binnen de stad moest beschermd worden. Geen bastion, want men komt weer naar buiten. Maar dat is denk ik wel de kern. De muur is bedoeld om de dienst aan de Here te beschermen. Dat is het hart. En ik denk dat dat voor ons ook belangrijk is, gemeente. We sluiten nu een seizoen af. We mogen aan een nieuw seizoen na de vakantie beginnen. En allerlei activiteiten staan weer op het programma. Maar alstublieft, laten we met elkaar scherp zijn. dat de omgang met de Heer in het centrum blijft staan. En ook dat wij Hem zullen dienen met het steentje dat u van Hem hebt ontvangen. De steen van gemeenschap en het omzien naar elkaar. Als je hoort van iemand die ziek is, dat je even voor aan iemand denkt, voor iemand bidt, een kaart stuurt. De steen van het gebed voor de jongere generatie aan waar zo aan wordt getrokken. Je steentje van nederigheid en dienstbaarheid. Van trouw zijn in de samenkomsten van de gemeente. Al die steentjes wil God gebruiken om zijn gemeente te bouwen. Om het sterker te maken. Gebouwd op het fundament van de Jezus Christus. En als we zo samen bouwen, dan zal de gemeente in Gouda nog meer gaan floreren. Want elk steentje dat op het fundament wordt geplaatst, is niet te vergeefs. Dankzij de Heer Jezus, dankzij het werk van Gods Geest. Gemeente, het was een lange lijst. Je zou zijn hoofdstuk zomaar overslaan. Maar er valt toch heel wat van te leren, vindt u niet? Amen.